staat. Thank you. beetje afstand heeft.
Beste raadsleden, allemaal van harte welkom hier in de raadzaal van gemeente Noordoostpolder. Welkom. Gezondheid. Ieder heeft zo zijn eigen manier van goedenavond zeggen. Welkom voor de mensen die thuis met ons meekijken, het grootste gedeelte van de avond. Welkom aan de mensen die op de tribune zitten. Welkom aan de raads- en commissieleden hier in de kring vertegenwoordigd. En natuurlijk ook een woord van welkom voor de mensen hier rechts achter de tafel die vanavond hun kennis met ons gaan delen. En dat zijn wethouder Van Steen, Guido Wallach, Dennis Weda, Marian Hazebroek en Sebastian van Berkel en Rob Giesendorf van bureau Must. Wij krijgen vanavond een aantal presentaties en vooraf de mededeling, afspraak, dat er waarschijnlijk vragen zijn bij die presentaties. Maar we verzoeken u die op te sparen tot de presentatie is afgelopen. Want heel vaak zitten de antwoorden op al die vragen nog in de presentatie ietsje verderop verborgen. En op die manier hopen we dat het tijdschema wat opgesteld is kunnen volgen. Ik stel voor dat de heer Van Steen gaat zeggen over welke drie onderwerpen wij het gaan hebben, voor zover u dat nog niet voor de bril had. Heer Van Steen.
Ben ik te horen? Zo ben ik te horen. Nou, allereerst dank voor de grote opkomst vanavond. Dat is fijn te zien dat jullie in grote getalen aanwezig zijn. Vanavond gaan we het over drie onderwerpen hebben. Allereerst over de omgevingsvisie. Vorig jaar omtrent deze tijd hebben we iets aan u gepresenteerd in de vorm van de gebiedsgerichte uitwerkingen. Dat gaf weinig herkenning en leidde tot vragen. We hebben ervoor gekozen het proces gewijzigd op te pakken, gebruikmakende van wat er al lag. En we hebben de inhoud opnieuw opgebouwd in een doorlopend verhaal waar we u graag over informeren. Alvorens dit in februari u ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dan het tweede onderwerp vanavond is de impactanalyse Lelylijn. En graag informeren we u over het proces wat momenteel wordt doorlopen om de impact te analyseren van de mogelijke komst van de Lelylijn. We zullen kort inzicht geven in de verschillende scenario's die in deze analyse een plek krijgen. En het stuk wordt op een later moment informerend gedeeld met de Raad. Er worden nog geen conclusies gehangen aan dit stuk. En het geeft de aanzet tot het maken van strategische keuzes voor de doorgroei van de gemeente. En als laatste onderwerp, voorzitter, is het de barcode. Die is natuurlijk al eens langsgekomen. Dit geeft een balans tussen wonen, werken en leven. En aan de hand van de barcode-methodiek gaan we in gesprek over de kwaliteit en vitaliteit van het dorpen en van Emmeloord. En hoe dit te versterken met woningbouw, ruimte voor werkgelegenheid en voor voorzieningen. En dan als laatste voorzitter mag ik de Raad de omgevingswetwijzer aanbieden. Hij komt er in één keer goed uit. Afgelopen jaren zijn we natuurlijk met z'n allen druk bezig geweest met de invoering van de omgevingswet. Over 14 dagen is het dan zover en gaat die eindelijk in. Ik hoop dat we dat over een jaar nog zeggen. En voor u ligt de omgevingswetwijzer waarin u de veranderingen overzichtelijk bij elkaar treft. En dit kunt u nog eens nalopen, wanneer u daar tijd voor heeft. En tot zover, voorzitter.
Dank u wel, heer Van Steen. Misschien overbodig om te zeggen, maar in het BOP-model hebben wij vanavond met elkaar een beeldvormende avond. Dus dat betekent dat u dan allemaal weet welke rol we allemaal spelen. En de verwachting uitspreken dat die twee andere stappen later nog zullen volgen. Dat heeft de heer Van Steen ook al aangekondigd. Wil ik graag als eerste spreker de heer Guido Wallach het woord geven.
Dank voorzitter. Dank Raad dat ik namens een brede projectgroep u kan meenemen in het product wat u besteld heeft, namelijk een omgevingsvisie. En ik weet niet of u het zich allemaal realiseert, maar we vieren vandaag het 10-jarig bestaan van de structuurvisie die u heeft. Dat zult u allemaal op uw wc op de kalender hebben hangen. Maar na 10 jaar wordt het toch ook wel eens tijd om wat te actualiseren. Al is het alleen al omdat de wetgever elke gemeente verplicht stelt om een omgevingsvisie te maken. Zoals de wethouder ook zei, al een tijdje op pad. En we hebben geprobeerd de afgelopen maanden vooral de herkenning en ook de erkenning van wat de Noordoostpolder is en kan zijn erin te brengen. En ik neem u aan de hand van een aantal beelden graag mee in wat voor product zijn we aan het maken. Waar zitten we in het proces? Kijken we alleen naar voren of kijken we ook terug? Ik wil graag stilstaan bij een aantal inhoudelijke focuspunten in de omgevingsvisie die nu gemaakt wordt. En ik wil ook een paar beelden laten zien dat we niet alleen hier in huis met elkaar goede voorbereidingen doen, maar ook in een interactie met de samenleving. Datgene wat de wetgever ook zo belangrijk vindt. Misschien eerst even terug in het product. 10 jaar geleden, december 2013, een structuurvisie vastgesteld in deze raad. En dat is een lange termijn visie. Dat is een product dat eigenlijk lang vooruitkijkt en eigenlijk op globale wijze richting geeft hoe een gemeente zich ruimtelijk ontwikkelt. En dan gaat het om een tal van ruimtelijke opgaven. Het landschap, de landbouw, het wonen, de voorzieningen, etc. Op zich al ingewikkeld genoeg, want dat lijkt een bestellijstje. Maar ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat de ruimte schaars is en dat je soms ook keuzes moet maken in waar komt wat. Nou, het moet niet gekker worden, maar de wetgever in Nederland heeft gezegd, we willen graag dat elke gemeente een omgevingsvisie maakt. En die moet nog eens breder zijn. Dus naast alles wat al benoemd is in de structuurvisie, moet het ook gaan om zaken die de fysieke leefomgeving heten. Dat gaat om het water, het gaat om het klimaat, de bodem, ondergrond, natuurlijke hulpmiddelen. En, zei de wetgever, gemeente, u mag zelf de vorm en inhoud bepalen. Nou, dat klinkt een beetje dubbel. Een hele waslijst dat aan moet voldoen. Maar u mag er zelf een vorm en inhoud aan geven. Daar heeft u geprobeerd al een aantal stappen in te maken. De wethouder refereerde er al aan. Maar we hebben toch gemeend in de afgelopen maanden om meer die herkenning en erkenning erin te brengen. Dat hebben we gedaan hier in huis met een groot aantal specialisten. Maar we zijn ook nadrukkelijk de straat op gegaan. We zijn, geloof het of niet, we zijn op het Pieperfestival gaan staan. Wel een beetje met knikkende knieën. Want hebben mensen dan zin om het over de lange termijn visie van de ruimte te hebben? Ik kan u zeggen, dat was het geval. We zijn alle dorpen langs geweest. We zijn op bezoek, en nog op dit moment, bij een groot aantal agrarische ondernemers. En aanstaande woensdag spreken we een groot aantal professionele partijen. Om te horen, hebben we nou met elkaar de goede lijn te pakken? En wilt u daarin ook partners zijn, want dit is niet alleen een feestje van de gemeente. Met andere woorden, we hebben de eerste week van de omgevingsvisie achter de rug. En op dit moment, vanmiddag, hebben we een heel constructief gesprek gehad met de provincie. Aanstaande woensdag met een aantal professionele partijen. Dat is even het product en het proces. Als je niet oppast, ben je alleen maar met de toekomst bezig met zo'n product. Het heet niet voor niks een omgevingsvisie Noordoostpolder 2050. En we hebben onszelf de gewetensvraag gesteld, maar ook naar aanleiding van uw eerdere reacties, moet je niet veel beter ook het verhaal van de toekomst in het doorgaande verhaal van de Noordoostpolder zetten. Een gemeente, een samenleving die stap voor stap zichzelf letterlijk gebouwd en opgebouwd heeft. En we hebben gemeend dat doorgaande verhaal van toen, nu en straks de bottom line moet zijn van de omgevingsvisie. En twee, voordat je het weet, heb je het allemaal over fysieke zaken, stenen, voorzieningen, landbouw. Maar we hebben ook nadrukkelijk gezegd, die Noordoostpolder is gebouwd, verbouwd en gaat gebouwd worden door mensen, bewoners, ondernemers, bezoekers. Dus we hebben nadrukkelijk een hele duidelijke sociale bodem gelegd onder dit verhaal. De mensen en het doorgaande verhaal. U kent dat doorgaande verhaal natuurlijk veel beter als ik. Maar dat is dan een samenleving die het water van water een polder heeft gemaakt, van de polder de stad heeft gemaakt, van de stad een samenleving heeft gebouwd. Het is een samenleving die pioniert, die met elkaar oog heeft voor elkaar, die niet alleen voor zichzelf bezig is, maar van meet af aan altijd ten dienste heeft gestaan van anderen. Een hele interactieve, open, inclusieve samenleving. Het is ook een samenleving die van dynamiek houdt, maar misschien nog wel meer van rust en ruimte houdt. En het is een samenleving die uiteindelijk elkaar in de ogen wil aankijken. De menselijke maat. Elkaar kunnen aanspreken. Buurtjes waar je trots op bent. Dat, die menselijke maat, is het geweest en moet het blijven. Eén anekdote. We stonden dus op dat Pieperfestival. Ik heb nog nooit zoveel zakken patat trouwens voorbij zien komen, maar dat terzijde. We gingen in gesprek. En we hadden daar ook zo'n vloerkleed liggen als hier. En we vroegen iedereen de mooiste plek van de Noordoostpolder aan te geven. Nou, u kunt het wel inschatten. De Wellewaard kwam naar boven. Het centrum trouwens van Emmeloord kwam naar boven. Maar eigenlijk, weet u wat met stip naar boven kwam? Mijn tuin of mijn voordeur. Als je nou hebt over menselijke maat, want we vroegen ook door, wat betekent dat dan? Komt u nooit verder dan uw tuin? Nou, dat viel wel mee. Maar juist mensen zijn ontzettend gehecht aan de directe omgeving. Die hele kleine dagelijkse leefomgeving. En we hebben met elkaar geprobeerd om die menselijke maat, die nabijheid, elkaar in het oog aankijken, dat verhaal van mensen die maken en vermaken van de samenleving terug te laten komen in de samenleving, in de omgevingsvisie. Dus dat is het verhaal waar we eigenlijk op voortbouwen. Dus niet alles is anders. We bouwen voort op wat het is en wat het kan worden. We hebben vervolgens gezegd, hoe zorgen we nou dat we een verhaal opbouwen, niet van 280 pagina's waar iedereen naar pagina 6 over denkt, wat is nu eigenlijk moraal van het verhaal, maar kunnen we het simpel maken? En we hebben het geprobeerd zogenaamd simpel te maken, want hou u vast, het wordt zo meteen toch iets ingewikkelder. Maar we hebben gezegd, we hebben eigenlijk 3 opgaven die we met elkaar belangrijk vinden en belangrijk blijven vinden. En dat is de groei en bloei van dorpen en wijken. Het verhaal van die nabijheid, die sociale contacten, de gemeenschapszin, maar laten ze ons ook niet helemaal zand in de ogen strooien, dat staat soms ook best wel onder spanning. En hoe blijf je daar wel een nieuwe invulling geven? Hoe zorg je dat je de groei en bloei van dorpen, van kernen en van wijken in Emmeloord goed gaat maken? En we denken dat dat komt door de bewoners, door meer bewoners, maar tegelijkertijd moet dat één op één gaan met die behoud van identiteit, eigenheid en sociale zaken. Sociale cohesie, sorry. 2. Dus naast groei en bloei van de dorpen en wijken, een vitaal landelijk gebied. Waarin het altijd al geweest is, zoeken naar een balans tussen een landbouw op wereldniveau, landschap en die hele bijzondere landschappelijke structuur. Er is geen stad in de wereld die de structuur van Noordoostpolder heeft. Dat zoeken naar landbouw, andere economische functies, maar landschap en de natuur, dat continu zoeken, blijft ook de komende jaren de opgave. En tenslotte, misschien wordt het al een heel klein beetje tijd om ook weer dat oude verhaal terug te halen van de Noordoostpolder. Een Noordoostpolder die er was voor de regio, voor de BV Nederland en misschien zelfs voor de wereld. Zou je de Noordoostpolder, even het Calimero-effect misschien een beetje van je afwimpelen, maar die aan kunnen zorgen dat je datgene wat je uniek en aantrekkelijk maakt, ook iets beter in de vitrine zet en ook weer ten dienste zet van die omgeving. Dat hebben we genoemd de aantrekkelijke regio. Veel woorden, eigenlijk voor 3 kernopgaven. Groei en bloei van dorpen en wijken, een vitaal landelijk gebied en aantrekkelijke regio. Als ik 's ochtends wakker word, kan ik het zo napraten en hopelijk u ook en anderen ook. Dat hebben we vervolgens helemaal uitgewerkt. En wees gerust, ik ga niet die hele sheet, we hebben geprobeerd wat dat dan betekent. Die eerste opgave zit op die menselijke maat. Buurten die goed zijn, goed houden, maar als er extra woningen bij komen, niet alleen in woningbouw denken, maar dat moeten gemeenschappen worden, buurten worden. Die moet ook zorgen dat die bestaande voorzieningen en nieuwe voorzieningen weer extra draagvlak geeft. Bij het vitale landelijk gebied moeten we omarmen dat we een landbouwsector hebben die innoverend is. die zoekt naar nieuwe wegen. Soms gaat het wat met schurend met andere belangen, maar laten we perspectief bieden aan die landbouw, aan de recreatie en een aantal andere economische speerpunten. En die aantrekkelijke regio, dat zit hem onder andere in de manier waarop we met elkaar ondernemen, maar ook zorgen dat de recreatie, toerisme, de erfgoed en het landschap ook eigenlijk de omreis waard zijn. En misschien nog wel meer dan dat. Dat zijn eigenlijk de drie opgaven die we vervolgens heel stelselmatig, als u die bestellijst van de Rijksoverheid begin zag, zijn langsgelopen. Wat betekent dat nou, dit groei en bloei? Nou, dat ziet u in een groot aantal opgaven. Wat betekent dat zoeken van de balans tussen landbouw, landschap en andere functies? Wat betekent het als je jezelf als een aantrekkelijke regio misschien wat duidelijker wil laten profileren? Dat werkt allemaal terug in die omgevingsvisie. Was het maar zo simpel. Want je zou denken, nou, dat schrijf je even uit. Maar de ruimte is schaars en de kwaliteiten moeten we borgen. Dus als je dit allemaal uitschrijft met elkaar, kom je ook tot een aantal keuzes. Een aantal keuzes. Dat komt uiteraard nog bij u terug. Maar ik ben zo vrij om u toch even mee te nemen in dat dit niet een wiskundige formule is waar alles zomaar kan. Maar daar moeten al een aantal keuzes gemaakt worden. Ik noem er een paar en dat komt denk ik nog terug. Ten eerste, die poldermentaliteit. Dat is elkaar ruimte geven. Maar ruimte geven betekent ook ruimte begrenzen en definiëren van wat je van elkaar verwacht. Hoe doe je dat in een steeds meer individualiserende samenleving? En hoe zorg je dat het samenwerken, wat in de landbouw, wat in de economie, wat in het sociale domein gebeurt, ook echt een cultuur blijft en doorgaat. We hebben met elkaar gezegd dat niet alleen economisch profijt belangrijk is, maar zoals u dat in uw raad noemt, brede welvaart. Kan je zoeken naar wat ook het maatschappelijk rendement is van de investeringen? We hebben gezegd met woningbouw dat we niet alleen extra woningen bouwen om de autonome groei die er zo zit te faciliteren. Nee, we zeggen met elkaar, het kan zeker geen kwaad om ook extra woningen te bouwen, om mensen van buiten de polder naar Noordoostpolder toe te trekken. Omdat dat meer vitaliteit geeft en ook zeker helpt om de voorzieningen die er zijn en er moeten zijn, om die verder een draagvlak te geven. Maar we zeggen er ook bij, we zijn niet naïef met elkaar, want dan moet die bereikbaarheid, met name die HOV-bereikbaarheid, moet beter zijn. Dus een lelielijn met een halteplaats in Emmeloord of een andere vorm van hoogwaardig openbaar vervoer is echt belangrijk om die groei te maken. En niet groei om de groei, maar weer om dat voorzieningenapparaat en de sociale cohesie beter te krijgen. Het is niet alleen maar woningen maken, maar het is ook zorgen dat de economie ruimte krijgt, maar ook weer zich goed verhoudt tot het prachtige landschap. Dus we denken dat er ruimte moet zijn, beperkte ruimte zijn, om wat te groeien in de verschillende kernen. Dat er ruimte moet zijn op een aantal bedrijfsterreinen. En dat misschien bij een aantal vrijkomende agrarische erven ook andere economie kan komen, maar gedoseerd en passend bij. Hoe goed het ook gaat en hoe mooi we ook allemaal onze eigen tuin laten zien, er zijn ook een aantal wijken waar het wat minder gaat. Waar als je niet oppast, het een optelsom van achteruitgang wordt. Meestal achter de voordeur. Er zijn een aantal kwetsbare wijken en voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden, op een aantal plekken zal er in de openbare ruimte, via het sociaal domein, maar misschien ook iets extra's in de buitenruimte, iets gedaan moeten worden, zodat iedereen profijt heeft van die toekomst. Als we zeggen dat de polderstructuur zo mooi is, ik zit inmiddels bij Koester en Kansen, dan moeten we daar niet alleen maar naar kijken en op een plaatje zetten. Die bijzondere stedenbouwkundige structuur die er is, moet continu behouden en opnieuw ervaren worden, zodat we die kwaliteit ook belangrijk vinden. We zeggen niet overal ja tegen. Het voorstel is, en dat zal waarschijnlijk bij u nog terugkomen, dat de planologische ruimte die er nu gereserveerd is voor de glastuinbouw voldoende is. Niet meer, omdat wij denken dat de negatieve effecten van deze sector zo'n impact heeft op de openbare ruimte, op het vervoer, etc. Dat op een bepaald moment je ook moet zeggen, we moeten een grens trekken. En dan die unieke regio. Dat doe je niet zomaar, dat doe je nadrukkelijk. Daar werd ook weer vanmiddag de reikende hand geboden door de provincie. Dat doe je met de provincie, dat doe je met ondernemers en dat doe je met buurgemeenten. De recreatie en toerisme kan echt nog wel een stap krijgen. En dat gaat misschien niet allemaal vanzelf en misschien zou de gemeente daar ook een faciliterende rol bij moeten spelen. Zoals gezegd, die lelielijn, we hebben het ook ongelooflijk teruggehoord in alle participatieprocessen waar we eigenlijk een keer hoorden, meneer, die had er al 10 jaar geleden moeten zijn. Maar goed, dat zegt ze in andere regio's, geloof ik ook in Nederland. Maar het werd heel duidelijk uitdrukkelijk gezegd, zorg dat die HOV beter wordt en zorg ook dat je daarmee stapjes kan zetten om uit die primaire autoafhankelijkheid ook alternatieven te gaan bieden. Snelfietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer op maat. Dus niet alleen die lijn aanleggen, het is een combinatie van factoren. En tenslotte zeggen we met elkaar, we willen niet afhankelijk zijn van anderen. We wekken zelf de duurzame energie op en iedereen moet daar profijt van hebben. Dat zijn een paar, ik hoop dat ik een beetje ben te volgen, het zijn een paar van de keuzes die achter dit prachtige verhaal zitten. Dat werken we, want zo gaat dat in een omgevingsvisie, uit in kaarten. Daar kan niet alles op, maar ik laat ze nu even zien. U krijgt ze uitgebreid te zien, met trouwens een legenda die dan wel te lezen is. Excuus daarvoor. Die kernopgave 1 hebben we uitgewerkt in een kaart. Die kernopgave 2 hebben we uitgewerkt in een kaart. Helemaal in een eigen stijl, want zo eigenwijs is de Noordoostpolder wel. En ook die kernopgave 3 is uitgewerkt in kaarten. In de omgevingsvisie komen nog allemaal andere aspecten. Tot slot, zoals gezegd, er lopen heel wat slimme heren en dames hier in huis rond. Maar de samenleving weet het misschien nog wat beste. Dus we zijn op verschillende momenten actief in gesprek gegaan met ondernemers, met bewoners en met professionals. Zoals gezegd zijn we letterlijk de pleinen opgegaan, de dorpen langs gegaan, het Pieperfestival geweest. En as we speak wordt er ook nog gesproken met aan de keukentafels van een groot aantal agrarische ondernemers. We hebben mensen gevraagd wat zij belangrijk vinden. We hebben ze een aantal stellingen voorgelegd. En alleen al via het burgerpanel zijn er 560 reacties opgekomen. Dat is niet een moetje, maar we hebben geprobeerd heel goed te interpreteren wat daar de gedeelde belers zijn, waar ook verschillen van mening over staan en wat precair ligt. Om echt een reality check te doen. U ziet links een aantal plekken waar we geweest zijn. Toen was het trouwens nog mooi weer. We hebben het allemaal verwerkt in posters die ook afgelopen week in de media kwamen om ook dat weer terug te geven aan iedereen. Want iedereen heeft de moeite genomen de gesprekken te voeren. En zoals gezegd zaten we, wat was dit? Vorige week als minister of anderhalve week geleden. Ook bij een aantal agrarische ondernemers om ook hun zorgen, hun ambities en hun intenties te horen. Uiteindelijk leidt dat tot deze poster die in de krant stond. En zo willen we elke keer weer teruggeven wat we gehoord hebben. Daarmee ben ik eigenlijk met het verhaal rond. We hebben geprobeerd iets te actualiseren. Een herkenbaar en enkelbaar verhaal aan de hand van 3 grote kernopgaven. Die als je die optelt je toch een aantal keuzes moet maken. En die hebben we teruggelegd in de samenleving. Waar knelt het? Waar wordt het omarmd? En wat kunnen partners in de stad van burger tot grote partijen betekenen om deze stap te maken. Tot zover, voorzitter.
Geweldig. Hartelijk dank voor deze inleiding en deze voorlichting. We hebben op ons tijdschema nu royaal de tijd om vragen te inventariseren en hopelijk ook beantwoord te krijgen. En ik dacht er even aan om dat per fractie te doen, maar u zit heerlijk gemalleerd, dus ik ga maar van links naar rechts om te kijken of er vragen zijn. De heer Bus.
Hij doet het, ja. Ik wil even terug naar die kaarten. De inleiding ging heel snel voorbij, die kaarten. Maar er staan heel veel vakjes ingevuld. We hebben toen al eens een keer een inhoudelijk overleg gehad. Er kwamen ook allemaal vakjes ingevuld waren op de kaarten. Dat had iets te maken met de invulling van natuur en dergelijke. Staat nu weer ingevuld. Is dit zuiver alleen een optie om over na te denken? Of staan hier ook al bepaalde beslissingen binnen?
De keuze, de status van de kaarten, dat is denk ik de bovenliggende vraag.
Ja,
Wilt u dat meteen reageren? Of, ja?
Ik denk dat het goed is.
Tekst en kaart lopen nu 1-op-1. Dus we zijn op dit moment de teksten aan het redigeren. Er komt een ontwerp omgevings uit. En dat is ook, gaat ook gepaard. De ruimtelijke impact van die tekst hebben we op de kaarten gezet. Dus dat zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Dus in feite is daar ook al een bepaalde keuze over gemaakt?
Het zijn voorstellen. Volgens mij heeft u dat ook gevraagd. Kom met voorstellen om het aan u zowel in de ontwerpfase als de definitieve fase opnieuw te bespreken.
Aan Nederlands Helder is de impact van de kaart wordt nog behandeld.
Het is altijd een voorstel naar de raad en de raad moet er ja of nee tegen zeggen of er een wijziging in aanbrengen. Dus dat zet zich zo voort. Ik kijk verder naar links, de heer Hekkenberg.
Ja, dank u. Heel goed dat jullie veel input onder inwoners hebben opgehaald. Dat is altijd heel waardevol. Mijn vraag is hoe omgaan wordt met wetenschappelijke data ook. Dus adviezen van Planbureau voor de Leefomgeving bijvoorbeeld. Dus het gaat om toekomstige hittestress of bodemdaling of dat soort thema's.
Ja. Je probeert op alle mogelijke manieren informatie te verzamelen. Dat is het gesprek. Dat is beleid wat hier ontwikkeld is. Hè. En dat is natuurlijk een groot aantal onderzoeken die plaatsvinden. Als u de bodemdalinggebieden noemt, dan is dat een vraagstuk waar gesignaleerd is waar de bodemdaling plaatsvindt. En eigenlijk heeft nog niemand een passend antwoord hoe nu verder. Dus we hebben in de omgevingsvisie en ook op de kaarten de plekken aangeduid waar bodemdaling plaatsvindt of naar verwachting gaat plaatsvinden. We hebben een aantal suggesties gedaan en we proberen vooral aan te sluiten bij het gebiedsproces wat al loopt om te zoeken naar passende oplossingen.
Ik kijk verder. En als niemand... Ja, de heer Van der Slikken.
Ja, dank u wel. excuus. De erfenstructuur die is een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze gemeente. Ja. En nu zag ik voorbijkomende term leegkomende erven. En die had ik dan nog weer niet eerder gehoord. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Wat is een leegkomend erf?
Ja. Nou, het is een erf dat leegkomt. Dat is dus niet de erfenstructuur, dus niet de single, de hele stedenbouwkunde. Maar bij een aantal agrarische ondernemers komen bepaalde erven soms leeg, omdat een economische functie wegvalt. Dus dat is wat anders dan je hebt erven en erven.
Het zal een vrijkomend erf zijn. Ja, dat is de term die gebruikt wordt over het algemeen.
Oh, excuus. Excuus voor de verwarring in het woord. Ja.
Helder. Ja. Ik kijk verder. De heer Geert.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een jaar geleden zaten we hier ook en toen werd er ook gezegd van u krijgt even wat informatie en u krijgt nog wel invloed op wat het gaat worden. Nu zei meneer Van Steen van in februari moeten we toch de knopen doorhakken. Dan wordt het toch wel onrustig van waar zit dan de tijd dat we wat invloed hebben. Want inderdaad, als we naar de kaartjes kijken, word je toch wat onrustig af en toe. U heeft erover dat landbouw blijft belangrijk en moeten we ruimte voor geven. Maar aan de ene kant zie ik heel veel ruimte gegeven worden aan... aan recreatie en vrije tijd. En je ziet heel veel gebied bodemdaling. Dan denk ik, hoe zit dat dan? En daarnaast zie ik ook dat in de vrije tijdsgebied zit een heel groot kassengebied. Dus gaan we dan overdekt recreëren in de kassen? Ik ben benieuwd. Maar ik zit ook even met dat beslismoment of onze invloed op heel het verhaal. Dank u wel.
Ik voel me niet helemaal gepast om daar een antwoord op te geven. Mag ik dat aan de wethouder vragen?
Nou, het lijkt mij een politieke vraag, dus als de heer Van Steen daarop voorbereid is, dan verwachten we dat hij antwoord geeft.
Voorzitter, als het gaat om de besluitvorming, komen we natuurlijk naar de raad. En u bent als raad vrij om hierop te reageren zoals u wilt en om een voorstel aan te passen zoals u wilt. En zo wordt u in de besluitvorming betrokken.
Begrijp ik. Alleen, we hebben het jaren hebben voorbereiding en wij moeten dan in een maand... Als dan onze invloed aanwenden, begrijp ik. Okay.
En u mag zich natuurlijk vertegenwoordigd voelen door de mensen die allemaal geïnterviewd zijn in het voortraject. Maar uiteindelijk moet de raad er een klap op geven. Ik kijk verder de kring rond. De heer Van Dijk.
Ik heb twee vragen. Eerst houdt samen met die belangrijke keuzes. Hè. Dat zijn best wel veel vakjes die u heeft uitgelegd. En daar zit spanning tussen. Dat we kunnen niet alles doen. Dus ik was even nieuwsgierig, hoe gaan we die spanning dan vinden samen? Hoe gaan we dan misschien de keuzes die de Geert bedoelt, hoe komen we dan tot die afweging? Hoe gaat u daar ons mee helpen? En de tweede vraag is, en die hangt weer samen met het kaartjesverhaal. Het gebeurt regelmatig dat kaartjes komen. En in dit geval word ik natuurlijk getriggerd door de kaartje met een streepje van de Lelylijn. Dat vind ik altijd riskant. Die kaartjes gaan een eigen leven leiden. Dus hoe interpreteert u dan dat soort streepjes? En wat moeten we daarvan verwachten? Ondanks dat we niet de hele agenda kunnen lezen. Maar misschien kunt u daar iets over zeggen.
Laten we bij de technische in ieder geval beginnen. En dan zien we of er een politiek iets overblijft. De heer Wallig.
Het klinkt een beetje flauw. Dat u vraagt hoe kan ik u helpen. Maar hoe zou u geholpen zijn? Want wij kunnen heel goed in beeld brengen. Dat het geen wiskunde is waar je alles maar kan. Dus je moet een aantal keuzes maken. Daar kunnen we u mee helpen. Door ook op te nemen in de omgevingsvisie. Welke keuzevragen voorgelegd zijn. En wat het voorstel is om een keuze te maken. Maar misschien wilt u wel op een andere manier geholpen worden. Dus ik ben zo flauw om die vraag even terug te kaatsen. Anders ga ik het voor u invullen.
Ja, die is leuk. En dan kan ik u weer vragen, hoe had u in gedachten om dat
te doen? Nou ja, ik deed net een voorstel. Ja, zo kunnen we uren bezig zijn. Ja, precies.
Maar dat is niet de bedoeling.
Dat is niet de bedoeling. Nee. Volgens mij moeten we prioriteit stellen in die verschillende keuzes. Ja. En die zijn er nu nog niet, volgens mij. En als dat wel zo is, dan moet u dat van mij vertellen. Dus ik denk dat een van de stappen zal moeten zijn om samen met ons als raadsleden te komen tot de volgorde. Of iets wat erop lijkt en wat daar de voor- en nadelen van zijn. En dat is denk ik ook wat ik verwacht van, dat is misschien het politieke deel. Wat ik van de wethouder verwacht, dat u ons ergens een moment geeft om te kunnen differentiëren tussen de verschillende keuzes en wat daar de impact van is. En dat is een aanname, maar dat is ook meteen een vraag.
Het is een beetje een kip-eindverhaal. Doordat je dingen integraal bekijkt, zie je pas waar je keuzes moet maken en waar je dus uiteindelijk prioriteiten stelt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je vervolgens even een stap terug doet en zegt, dit zouden de keuzemomenten of plekken kunnen zijn om deze redenen. Herkent u dat als raad?
Ik moet toch doorvragen, blijkt. Had u dat technisch gezien al in gedachten voor februari nog? Of is dit de laatste sessie voor februari?
Dat is echt aan de... Okay. Sorry, ik ga me nu op glad ijs begeven.
Voorzitter, we gaan oordeelsvormend naar de commissie. En dan besluitvormend naar de raad. En dat zijn de momenten dat u uw input kunt leveren.
Dat zal dan de commissie van januari zijn, denk ik. Alle commissie.
Het kaartje aan de Lelylijn, daar is nog geen reactie op gegeven, denk ik.
Nee, kijk, het lastige van een product als dit is dat je ver in de toekomst kijkt. En één ding weten we met elkaar, sommige dingen gaan anders dan je verwacht. Dat is, denk ik, misschien de enige gegevenheid die we kunnen geven. Tegelijkertijd, als je dingen niet op de kaart zet, dan kan je ook niet je ambities formuleren en kan je een aantal afwegingen maken. De status van een aantal zaken op de kaart, die kan je heel duidelijk aangeven op de kaart. Een Lelylijn is een verwachte tracé, want er wordt nog tracé-studie gedaan. Dus de hardheid van wat er op de kaart staat, waar je zelf ook invloed op hebt en waar je afhankelijk bent van derden, kan je duiden op de kaart. Maar het is goed, denk ik, om als je vooruitkijkt wel het integrale plaatje te geven. Want een tracé heeft effect voor een bepaalde halte waar je wil hebben. Heeft effect waar je woning wil hebben. Heeft effect op hoe je met het landschap omgaat. Maar het verschil in status kan je heel goed duiden op een kaart.
Helder. Dus u zegt eigenlijk van, joh, hij moet erop staan. En het is indicatief. Maar check met mij of alles erop staat. Dat is wat u eigenlijk vraagt.
Nou, u zegt het veel mooier dan ik het kan zeggen. Nou,
ja. Graag gedaan. Ja.
En ik denk dat in het proces, heer Van Dijk, om nog even te helpen, sheet nummer 4 geeft in die lange lijn die we straks gezien hebben aan welke momenten de raad nog weer aan bod komt. Dus februari, maart, ontwerpvisie vrijgeven.
Precies.
Als u het erover eens bent. Ja?
Februari, maart?
2024.
Ja, dat snap ik ook, want 23 hebben we gehad.
Nee, maar kijk u naar sheet 4, misschien dat ook antwoorden geeft. Daar staat de kalender.
Verwachting, zoals we het nu uitplannen, is dat het college de ontwerpomgevingsvisie vrijgeeft medio januari. Dan gaat hij rond de 23ste, zeg ik, rond de 23 januari gaat hij richting commissie, de stukken mee. En dan zou dit in de commissiebehandeling in februari besproken worden. Met de vraag of het vervolgens vrijgegeven mag worden voor verdere participatie.
Nee, dat is me helder.
Fijn. Ik kijk verder, komen we bij de heer Halme.
Dank u wel, voorzitter. als ik dit kaartje zo zie, is het wel heel erg duidelijk dat we, de Noordoostpolder staat hier heel erg uitgelicht. Bij de gemeente Urk is wel heel erg duidelijk dat daar raakvlakken mee zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat we met Friesland en Overijssel. Al die gemeenten zitten nu ongeveer in dezelfde fase, kan ik mij voorstellen. En straks gaat er ergens in maart overal een hamer vallen. Zo van, nou, dit is de omgevingsvisie. Maar het raakt elkaar toch ook wel ergens wel weer. Dus het proces loopt gelijktijdig, maar je wilt het ook op elkaar laten aanhaken. Hoe ziet u dat?
Ik zou bijna zeggen, hier heeft u de ruimtelijke ordening in een notendop samengevat. Er is ooit een prachtig boek over de ruimtelijke ordening. Het had als titel Van plannen komen plannen. En eigenlijk duidt u daarop. Er zal voortdurend weer nieuwe inzichten komen vanwege samenleving, economie, etc. Dus in die zin is ons voorstel om de omgevingsvisie een visiedeel te hebben en ook een uitvoeringsagenda te hebben. In die uitvoeringsagenda zou je bijvoorbeeld als raad kunnen afspreken dat je na een x-aantal jaar die actualiseert op nieuwe inzichten. Je moet ergens een punt komma zetten, volgens mij. Het beeld dat alle gemeenten gelijktijdig met de omgevingsvisie komen, dat moet ik iets nuanceren. Dat is nogal verschillend met elkaar. Dus je krijgt een beetje dakpan-effect. De ene reageert op de andere, et cetera. Dat is zeg maar de wereld van de plannenmakerij. Tegelijkertijd spreken gemeenten, andere overheden, partijen elkaar natuurlijk continu. Dat heet dan met een mooi woord de gebiedsprocessen. En ook daar vindt die actie, reactie en zo ook om soms schuring plaats. Dus een lijntje op een kaart, of een pijl op een kaart, kan soms een heel proces teweeg brengen.
Dank u wel. Een kleine aanvullende vraag dan nog. We zijn bezig met een nieuwe strategische beleidsplan op mijn normale baan, om even zo te zeggen. En dan proberen wij 4 jaar vooruit te kijken. Dat vinden we al best lastig tegenwoordig. Ja. U geeft hierbij aan de uitvoeringsagenda, die gaan we continu updaten. Ik kan me ook voorstellen dat er best wel externe invloeden zijn of andere invloeden zijn waardoor de visie soms in gevaar komt.
Ja, 2 reacties. Kijk, ruimtelijke ordening is een proces van de lange adem. Als je nu bedenkt dat je ergens een woonwijk wilt, mag je blij zijn als die er over 5 tot 10 jaar staat. Dat is de dynamiek of de tragiek van de ruimtelijke ordening. Dus het vraagt wel om vooruit te kijken. En tegelijkertijd hoor ik ook zeggen, enige bescheidenheid past wel. Want een samenleving verandert soms vaker dan plannen. Het is aan u om plannen bij te stellen op het moment dat u dat wenst. Het moet sowieso, als ik me binnen 10 jaar gebeuren. Nou, dat heeft u behoorlijk weten op te rekken met de vorige. Maar het kan ook eerder. U bent wat dat betreft aan het stuur. Ja?
Dank u. Gaan we naar. Niemand meer daar. Is er nog een slotvraag? Er zijn nog 2 slotvragen. En dan zitten we ook op 8:10. Dus dat is mooi om dan verder te gaan. Eerst de heer Van der Linden en dan de heer Tuinga.
Dank, voorzitter. U spreekt in uw rapport over de landbouw, u spreekt over de tuinbouw. Ik mis de intensieve veeteelt, want op die bedrijven heeft u die gesproken. En hoe passen die in dit plaatje?
Ja. Ook daar denken we dat we op een bepaald moment, maar het is aan u uiteindelijk, een aantal grenzen moeten trekken. Vanwege de negatieve impact op de omgeving en de gezondheid. Als iets centraal staat inmiddels in de ruimtelijke ordening is de gezondheid van mens en dier en omgeving. Dus dat stelt een aantal keuzes.
Ja. Maar de heer Van der Linden vroeg, hebt u ze gesproken?
Ja, we hebben ze ook gesproken. En u kunt u voorstellen dat we niet meteen juichend om 1 tafel zaten. Ja.
En de heer Tuinig als laatste.
Ja. Ik had een vraag over de kaartjes. Er worden gehighlighte gebieden. Dat zijn dan focusgebieden voor bijvoorbeeld toerisme. Of in hoeverre een bodemdalingsgebied een focusgebied is. Maar dat betekent dat je daar dat je daar andere dingen gaat toestaan als in de rest van het gebied? Of ga je daar beperkingen opleggen op andere activiteiten?
Even in alle openheid. Een kaart maken zoals ze waren bij gebiedsuitwerking, daar was geprobeerd alles op de kaart te zetten. En volgens mij had niemand meer door wat er op die kaart stond. Daar hebben we van geleerd. Dus we hebben geprobeerd om de essentie op de kaart te zetten. Dat is 1. Dus je moet kaarten en tekst echt als 2 zijden van dezelfde medaille zien. Dat is 1. 2, het uitgangspunt is dat we perspectief bieden met elkaar. Alleen daar waar je echt vindt dat je grenzen moet trekken, moet je ze ook trekken.
Dus dat is de opbouw van de omgevingsvisie. Dat betekent dat als een lijntje ergens op de kaart ophoudt, dat daar buiten niks meer mag gebeuren. Dat natuurlijk niet. Maar je geeft wel aan welke gebieden zich het meeste lenen voor recreatie en toerisme, voor erfgoed, voor wonen, et cetera.
Ja, en voor de duidelijkheid, in die gebieden is dus meer mogelijk ten opzichte van de andere gebieden.
Exact. En dat is niet, dat is niet vanuit een computer bedacht. Dat is omdat we zien dat die morfologie van het gebied, omdat de economie er al is, omdat er initiatieven zijn. Dus een combinatie van factoren die bepalen waarom je bepaalde gebieden voor meer functionaliteit duidt dan voor andere.
Dan denk
mag ik er nog een? Het is dus geen bestemmingsplan, hè, waar je precies lijnen trekt. Je geeft echt grote lijnen aan waar je de potentie ziet en waar je een aantal restricties aangeeft.
Dan denk ik dat we, zoals de agenda ook al...
Als ik nog even mag reageren, voorzitter. Het bestemmingsplan, dat is eigenlijk een stap verder. Want we zitten nu met een visieniveau.
Precies.
Dus straks gaan we naar een uitvoeringsagenda. Dat zou dan eigenlijk meer richting een bestemmingsplan gaan.
Exact. Omgevingsplan heet dat in dit
voorbeeld. Ja,
precies. dat klopt. Daar ga je echt bestemmingen geven, lijnen.
En daar ga je dus wel beperken.
Ja, exact.
Ja, beperken of kansen bieden. Het is maar net van welke kant je het benadert natuurlijk. Dus dat blijft spannend hoe je dat verwoordt. Het is 8:10. Ik denk dat we met elkaar de eerste presentatie gehad hebben over de omgevingsvisie. We gaan met elkaar nu verder naar het tweede deel van deze avond en dat is de impactanalyse van de Lelylijn. En de heer Weda zal die presentatie voor ons houden. Ook daarin de afspraak dat vragen even opgespaard worden tot na afloop. De heer Weda.
Praten zonder sheets. Goedenavond allemaal. Marjan die start even de sheets op. Even kijken of dat gaat werken. Kijk, top. In april van dit jaar heeft u het procesvoorstel voor de Lelylijn vastgesteld. En wat we in dat procesvoorstel, wat u heeft vastgesteld, is dat we een onderzoek zouden gaan doen. Een impactanalyse naar de Lelylijn en een potentieel station voor onze gemeente. En dat heeft alles te maken omdat vorig jaar het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn is gestart. Waarbij dus potentieel de Noordoostpolder een station krijgt. Wij hebben, zoals Guido dat al heeft aangegeven, die woningbouwopgave gekoppeld aan een hoogwaardige OV-verbinding. Dat hebben we HOV genoemd. Op dit moment is de meest concrete HOV-ontwikkeling de Lelylijn die op ons afkomt, omdat deze in de MIRT-onderzoek zit. Maar een belangrijke vraag die daarbij speelt is welke positieve en negatieve impact heeft zo'n Lelylijn, heeft een tracé of heeft een station op onze gemeente. Maar ook welke kansen en bedreigingen horen daarbij. En dit hebben we laten onderzoeken, middels een impactanalyse, zoals we dat dan noemen. Dus letterlijk, wat is de impact, negatief, positief, van een Lelylijn op ons gebied? En wat we proberen te doen, is dat we door middel van een aantal verhaallijnen erachter willen komen uiteindelijk wat voor onze gemeente een voorkeursalternatief zou moeten zijn voor dit tracé. Om uiteindelijk deze input mee te geven in het MIRT-onderzoek zelf. En nog even, het geeft dus inzicht om keuze te maken. Terwijl het rapport geen conclusies trekt. Dus het geeft een duiding van de verhaallijnen. En een vervolg daarop gaat zijn welke strategische keuzes er mogelijk zijn te maken voor onze gemeente. En het is eigenlijk al een concretisering van de studie van Ruimtevolk. Waarbij we dus hebben laten onderzoeken welke woningbouwopgave onze gemeente aan kan. En eigenlijk ook al wel een lichte concretisering op die omgevingsvisie. We laten 4 verhaallijnen uitwerken, waarbij we kijken naar verschillende locaties waar een station zou kunnen landen. 2 weken geleden hebben we vanuit het MIRT-onderzoek de eerste tracélijnen die zijn getoond. Dus waar ze potentieel zouden kunnen lopen in onze gemeente. En dat is een spaghetti geworden binnen onze gemeente van allerlei tracé-alternatieven. En dat heeft er alles mee te maken hoe die richting het noorden gaat. Maar dat betekent ook dat we dus rekening moeten houden dat station rondom Emmeloord ergens zou kunnen landen. Dus dat is oostelijk, zuidelijk. Er kunnen meerdere stations ontstaan. Omdat bijvoorbeeld ook Urk of Lemmer een station opteert. We hebben ook een verhaallijn, die hebben we dan Noop genoemd. Want de kans bestaat nog steeds dat er geen station in Noordoostpolder komt, maar wel een tracé. Dus dat noemen we dan Noop. Wat wel belangrijk is dat we bij al die verhaallijnen kijken naar welke potentiële ontwikkelstrategie daarachter zit voor onze gemeente. Dat heeft ermee te maken dat we een woningbouwopgave koppelen aan die hoogwaardige OV-verbinding. Maar dat betekent ook nogal wat voor onze de economische impact van zo'n tracé of een station. Sociaal-maatschappelijke impact en de ruimtelijke impact die dat heeft. Dus de impactanalyse is niet alleen maar een fysieke ruimtelijke een ruimtelijk onderzoek, maar het is ook echt een onderzoek om te kijken wat is die maatschappelijke sociale impact van een tracé en een station. Bovendien worden er een aantal positioning papers, essays uitgewerkt door twee docenten aan universiteiten, Universiteit van Amsterdam en de Wageningen Universiteit, op economie en landschap en natuur. En dit is allemaal input die we laten meenemen in die verhaallijnen. Die uiteindelijk moeten leiden tot een rapport. Rapport impactanalyse Lelylijn. Waarin we die uitgewerkte verhaallijnen krijgen te zien. Dat is ook toch weer met kaarten, omdat we wel het gesprek willen voeren. Want het moet prikkelen van hoe ziet dat er dan uit? We gaan dat zo meteen ook. Marjan ligt er ook nog toe en we gaan zo meteen het spel spelen. Hoe ziet zo'n impact van 5000 woningen eruit? Maar dat is niet alleen die woningen, het zijn natuurlijk ook al die voorzieningen. En die maatschappelijke impact die we. Waar we het gesprek over willen hebben. En het rapport gaat ook een aantal strategische keuzes duiden. Het heeft alles mee te maken wat wordt onze inzet richting het Rijk. Want Emmeloord of Noordoostpolder, 50.000 inwoners. Gaat het Rijk daarvan zeggen, daar plannen we een station? Of hebben we misschien nog wel een beter bod te doen richting het Rijk? Als die innovatieve economische hub op landbouw bijvoorbeeld. Het wordt een, zoals we dat zelf verwachten, inspirerend en beeldend rapport over die impactanalyse. Waar we dus graag bij u terugkomen om dat informerend te delen. Dat eindrapport wordt opgeleverd in januari. En burgemeester De Groot kon er vanavond niet bij zijn. Maar we hebben afgestemd dat we dat dus informerend in de raad presenteren. En dat we dat dan ook vrijgeven, want het is voor ons gaat het input zijn om in te breken in het meertonderzoek. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt samen met de projectorganisatie Lelylijn, dat onze input mee wordt genomen in dat onderzoek. Maar ook wel heel belangrijk om aan te geven is dat die impactanalyse niet het einde is. Het moet een vervolg opleveren waar we groeirichtingen voor onze gemeente, dus eigenlijk wat concrete pijlen op de kaart zetten waar Emmeloord en de dorpen naartoe zouden kunnen groeien als we die extra 5000 woningen zouden kunnen laten landen, omdat er een potentieel station in Noordoostpolder komt. Nou, dat spel gaan we straks ook met elkaar spelen. Dus het geeft met name die inzichten in die kansen en bedreigingen die ontstaan als er een station komt in de Noordoostpolder. Waarbij we dus heel erg insteken op het integraal bekijken van deze ontwikkeling. En dat geeft ons hopelijk de juiste inzichten om straks toe te werken naar strategische keuzes die we kunnen maken als gemeente. En dat was eigenlijk al heel kort eventjes de impactanalyse Lelylijn. Ik hoop in februari bij de Raad terug te komen met de resultaten van de impactanalyse.
Dat was ook mijn eerste vraag even vooraf. Ja. Er is al een planning gemaakt wanneer de Raad weer aan bod komt, heer Wela.
We gaan ervan uit dat we in februari deze resultaten kunnen delen met de commissie.
Ja. Dan is dat in ieder geval een vraag die niet meer gesteld hoeft te worden. We zijn net van links naar rechts gegaan. Laten we nu van rechts naar links gaan en kijken of er vragen zijn over deze presentatie. Ik ben inmiddels bij de tweede tafel. En ja, de heer Van Dijk.
Ik kon het niet laten, voorzitter. Impactanalyse is natuurlijk kansen en bedreigingen. Dat betekent twee kanten op. Hè? Dat betekent dat we, krijgen we dan rijp en groen door elkaar heen de effecten gewoon. Zodat we daarna als raad kunnen zeggen deze effecten vinden we wel of niet acceptabel. Of hier willen we wel of niet op inzetten. Is dat wat we mogen verwachten?
Het geeft verhalend weer welke effecten dan wel negatief dan wel positief er hangen aan een station. In die verschillende richtingen rondom Emmeloord. Geeft dat antwoord op uw vraag?
Dat is een goed begin. Maar u stopt nog steeds station. Maar u hebt ook toch de noopvariant?
Ja, klopt. Nou, de noopvariant die gaat eigenlijk in op de opgaves die sowieso op ons afkomen en die we niet of die we sowieso moeten oplossen, ook al komt er geen station. Dus een extra groep inwoners zou kunnen helpen om voorzieningen in de lucht te houden. Nou, dat is bijvoorbeeld wel een heel concreet iets wat een positief effect zou kunnen zijn van een Lelylijn, maar dat zou er dus een negatief effect zou kunnen zijn dat we een aantal voorzieningen in de toekomst moeten loslaten, omdat we dat niet meer in stand kunnen houden.
Ja, en dan vullende vraag als het mag, voorzitter, is dat volgens mij, en dat is misschien ook naar de collega's toe, we hadden afgesproken dat we nog wel een discussie kunnen hebben samen over wat moet er eerst zijn voor die extra woningbouw. Twee typen woningbouw, hè. Eentje dat we autonome groeien en de andere is wat we als bod doen. Dus Volgens mij is dat een van de botelementen. Dus de vraag is even, wat denken we dan dat we acceptabel vinden als we die woningbouw, extra woningbouw zullen willen toestaan? De andere vraag die ik daarbij heb is eigenlijk van op het moment dat we die impactanalyse hebben en wij zeggen het als raad, nou hier staan we achter, dit vinden we goede inbreng. Dan zegt u, dan wordt het meegenomen of dan deelt u dat met het MIRT-onderzoek, het team van het MIRT-onderzoek. Wat is dan de waarde van dat impact, die impactanalyse? Wat gaat men dan in dat onderzoek ermee doen? Wordt het dan meegewogen op een bepaalde manier en heeft dat dan ook daar impact?
Op uw eerste vraag, het bod dat is gedaan, dat zijn de 5000 woningen en die hebben wij gedaan richting het Rijk als woningbouw, wat de Noordoostpolder kan bijdragen aan de woningbouwopgave van Nederland. Dus aan dat bod kan ik niks anders meer van maken, want dat is ingediend. Dat is 5000 woningen.
Meneer Weder, de heer Van Dijk zegt terecht dat dat bod alleen maar geldig is als er iets tegenover staat. En dat was de afspraak dat de Lelylijn daar tegenover staat.
Ja, klopt. Precies. Klopt. Ja. Hoe wordt dat meegenomen? Wat we hebben afgestemd, naast het MIRT-onderzoek loopt ook de NOVEX-projectlijn. Die uitgaat van de werkhypothese langs de A6, A7. Die zet voornamelijk in op brede welvaart, economie, woningbouwopgave. Dus dat is in een breder perspectief dan het MIRT-onderzoek. Alleen maar kijken naar het tracé en wat de kosten zijn. En in die NOVEX-lijn hebben we de afspraak gemaakt dat de uitwerking van de impactanalyse meegaan als input voor hoe Noordoostpolder in die NOVEX-studie eruit gaat komen. Dus het gaat de input zijn. Dus enerzijds werkt NOVEX zelf aan het ophalen van input hoe Noordoostpolder zou kunnen ontwikkelen. En wij doen dat zelf ook om die input mee te geven in die NOVEX-lijn.
Dan toch een aanvullende vraag. Mijn beeld is, maar misschien niet juist, is dat het MIRT-onderzoek een zelfstandig onderzoek is die gebruik maakt van informatie en het onderzoek wat van de NOVEX gedaan wordt, dat werk. Dus dat moet gerelateerd zijn aan elkaar. Zoals wij hier zitten, als het over de Lelylijn gaat, is volgens mij belangrijk dat we tijdens die MIRT-onderzoek, waar de kansrijke tracés uitkomen, tot onze impactanalyse daar in dat onderzoek ook landt. En mijn beeld is dat in de toelichting dat ook gezegd is dat we daar deze informatie zouden delen en dat dat meegewogen zou worden. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, dat klopt. Dat klopt wat u zegt. Ja.
Een bevestigend antwoord, heer Van Dijk. Gaan we verder kijken naar links. En dan kom ik bij de heer Hekkenberg.
Dank u. Ja, beperkt de impactanalyse zich tot de gemeentegrens of kijkt ook daarbuiten? En die vraag stel ik enerzijds omdat ook nou bijvoorbeeld richting het oude land, Vollenhoven en zo zullen ook baat hebben bij een terrein. Anderzijds is een verdere groei met woningbouw en ontwikkeling in de Noordoostpolder draagt bijvoorbeeld ook bij aan de regio Zwolle, om maar iets te noemen.
Klopt dat u zegt. In de impactanalyse kijken we inderdaad breder dan alleen naar ons eigen gebied. We kijken natuurlijk ook naar de ontwikkelingen van onze buurgemeente, gemeente Urk, maar ook naar het oude land. Het scenario, de verhaallijn, meerdere stations, kijkt ook naar een station in Lemmer. Dus we kijken naar de bredere regio. Ja.
Ik ben de hele kring rond geweest. We hebben de 10 minuten die in de agenda stonden ook keurig netjes gebruikt. Heer Weder, bedankt voor deze uitleg en toelichting. Ik stel voor dat we naar het volgende punt van de agenda gaan en dat is 10 minuten pauze. Het is op dit moment 8:20. Ik hoop dat we om 8:30 allemaal hier weer zitten en ja, de spanning loopt wat op als er zo'n prachtige kaart in het midden ligt. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Om 8:30 graag weer aanwezig hier aan tafel. Tot zo. De vergadering is geschorst. Thank you.
Thank you.
Beste mensen, nu het 8:30 is, stel ik voor dat we weer plaatsnemen in de kring. En het blijft altijd spannend of de koffieautomaten hier op deze afdeling zo snel kunnen werken dat iedereen in 10 minuten een kop koffie kan halen. Maar ik neem aan dat de rest ook volgt. Ik zie nog een aantal mensen op de publieke tribune zitten, maar ik wil u uitnodigen om ook gewoon in de kring te komen zitten, want dan kunt u zo meteen ook wel meedoen. En dat was de bedoeling. Dus er is niks op tegen om deze stoelen te vullen. We gaan over naar het vierde deel van deze agenda. Pauze was de derde en de vierde is de barcode. U ziet in uw midden liggen een barcode simulatie. Spannend wat dat met zich mee gaat brengen, maar wij worden eerst door Marian Hazenbroek en de mensen van Bureau Must bijgepraat over wat we precies gaan doen. Ik geef graag het woord aan Marian Hazenbroek.
Dank u wel, voorzitter. Met heel veel plezier introduceer ik het volgende onderwerp, namelijk de barcode. Dit plaatje komt u wellicht nog bekend voor. Het is namelijk opgenomen in het procesvoorstel voor het programma Leefbaarheid en Wonen, wat u in april van dit jaar heeft vastgesteld als raad. Daarin was van alles opgenomen over hoe we het programma Leefbaarheid en Wonen zouden aanpakken. Welke inhoud daarin zat. En onder andere stond daar de opdracht in om aan de slag te gaan met het maken van een NOP-eigen barcode. Nou, vanavond, dit is eigenlijk niet echt omheen te komen. In het midden ligt al de uitsnede van Noordoostpolder met daarop allerlei attributen. Daar gaan we zo meteen mee aan de slag. Nog even ter herinnering, wat is de barcode ook alweer? De barcode geeft vooral weer naar Utrechts model, daar hebben we hem opgepikt. Geeft aan dat je moet bouwen aan een samenleving die in balans is. Dus voeg je woningen toe. Dan is het voor het ontwikkelen van een goede samenleving ook van belang dat het gaat niet alleen over wonen, maar over werken en over leven. Dus over het voorzieningenniveau. Nou, dat kwam net natuurlijk in de presentatie over de omgevingsvisie ook al terug. En we gaan daar straks op een concrete manier mee aan de slag. Met als doel dat we op die manier dus werken aan een goede leefbaarheid in Noordoostpolder. De opbrengst die we vanavond bijeen krijgen met elkaar gaat mee op hoofdlijnen in de omgevingsvisie. Dus we toetsen dat graag met u. Ook met de impactanalyse van de Lelylijn, waar de heer Weda net toelichting natuurlijk over gaf. En het krijgt ook concreet vorm in een uit te werken woningbouwstrategie. Strategie woningbouwontwikkeling. En dat is weer een vervolg op de ontwikkelingsperspectieven woningbouw. Die de 3300 woningen omvatten voor de komende jaren. Dus zo kijken we eigenlijk vooruit, concreet, met hoe gaan we nu aan de slag met de volgende opgave voor de woningbouwontwikkeling, tezamen met het wonen en het leven. Nou, ik geef graag het woord over aan Sebastiaan Verberkel van Bureau Must en Rob Giesendorf, die ons hierbij zullen begeleiden, die dit ook al bij onder andere bij de gemeente Lelystad hebben gedaan. Dus aan jullie, heren. Dank u wel.
Dank. De presentatie wordt klaargezet. We gaan zo samen aan de slag. Ik zal nog een paar sheets laten zien met de uitleg van deze simulatie. En eerst mezelf even voorstellen. Sebastian van Berkel, stedenbouwkundig ontwerper en planoloog bij MUST. Ik ben hier samen met mijn collega Rob Giesendorf, planoloog. Ik heb eerder mogen tekenen aan de Noordoostpolder, maar in een rol als cartograaf. Dus het in beeld brengen van wat er was en wat er nu is. Voor de Atlas Flevoland en de Atlas Regio Zwolle. En ook voor de Rijksdienst van Cultuur en Erfgoed de wederopbouw Atlas mogen tekenen. Met onder andere dus ook de Noordoostpolder erin. En nu dus de eer om met jullie samen na te denken over de toekomst. Mevrouw Goedbroek ligt net al toe. Aanleiding is groeien in balans. Waar meer wordt gewoond, wordt ook meer gewerkt. Zijn er meer voorzieningen nodig, meer groen, et cetera. Wat is dat dan, groeien in balans? En dat doen we door middel van een barcode. En die barcode zal ik zo nog even iets meer woorden aan toelichten. Deze simulatie is bedoeld om meer gevoel te krijgen voor wat die barcode dan zou kunnen zijn voor de Noordoostpolder. Want voor iedere gemeente is die anders. Net al gezien, Utrecht heeft als eerste eigenlijk die barcode opgesteld. Toevalligwijs door onze voormalige collega Sanneke, die daar heeft nu werkt. Daar hebben ze gezegd, nou, als Utrecht groeit met een x-duizend aantal woningen, dan betekent dat zoveel extra hectare aan groen, wijkgroen, buurgroen. Betekent dat zoveel oppervlakte water, betekent dat zoveel huisartsen, zoveel tandartsen, zoveel fysio's, et cetera, et cetera. Nou, we hebben haar gesproken, geïnterviewd, wat ging goed, wat kunnen we leren? En dat hebben we ook gedaan in Lelystad. Daar hebben we onderstaande plaatje, kleine letters, maar het gaat even niet om precies wat er staat, maar over de barcode speciaal voor Lelystad. Daar hebben we samen met daar het ambtelijk apparaat nagedacht over wat de indeling daar zou moeten zijn. En een deel van die barcode is gewoon wettelijk verplicht. Je moet aan het aantal ook zorgen voor, bijvoorbeeld voor primair onderwijs. Een aantal zaken kun je samen met elkaar besluiten dat je dat wil. Bijvoorbeeld, hoeveel buurthuizen moeten er eigenlijk zijn of hoeveel dorpshuizen. Nou, voor de barcode simulatie gaan we dus die vraagstukken eigenlijk noteren. Belangrijk is, het is een simulatie, geen spel. Je kan het ook niet winnen. Er is niet een goed of fout. Helaas, ik heb geen prijzen meegenomen. Maar wat belangrijk is, en dat zal ook meegeschreven worden, druk door Guido ook, zijn juist de vragen die jullie aan elkaar gaan stellen zometeen en de afwegingen die jullie maken bij het leggen van de spelelementen. En die zijn superbelangrijk voor ons om mee te nemen. Dat zijn ook de strategische vraagstukken, onder andere voor de omgevingsvisie, maar ook bijvoorbeeld voor zo'n impactanalyse. Even de start. Een paar uitgangspunten voor deze simulatie. De autonome groei is dus die 3300 woningen die voorzien is. Nou, als je dat vermenigvuldigt met een factor 2, eigenlijk is de gemiddelde woningbezetting in Nederland 2,1, maar zeg 6600 nieuwe inwoners. Die komen erbij, die hebben we al op het bord gelegd, zal ik zo even toelichten. Als de Lelystad er komt, gaan we uit van 5000 extra woningen daarbovenop. Maar het zijn dus niet alleen maar woningen, zoals we geleerd hebben met de barcode, daar komen dus andere kleurtjes bij. En dat is belangrijk, want bestaande voorzieningen in de kernen, in de dorpen, in Emmeloord, kunnen dus daar ook extra draagvlak voor krijgen. Denk aan bijvoorbeeld een bushalte waar je meer instappers krijgt, een supermarkt met meer bezoekers, etc. Maar ook omdat het natuurlijk een sprong is voorwaarts, meer nieuwe woningen, meer inwoners erbij, is er ook ruimte voor extra voorzieningen. Dus meer huisartsen zijn er misschien wel nodig, meer fysio's, etc. Nu dus de simulatie. Hoe gaan we het spelen? Er ligt een print van de gemeente. Met ook Urk erbij natuurlijk. Daarop hebben wij een aantal spelborden gelegd voor iedere kern 1. En die zijn verdeeld in vakjes. En ieder vakje is 1 hectare, dus 100 bij 100 meter. Daar hebben we nu de bestaande situatie op ingekleurd met die kleurtjes. Roze, groen, paars. En hebben we wel even afgestemd op ook wat typisch voor de Noordoostpolder is. Voor Lelystad hadden we ook een andere legenda, andere kleurtjes. Belangrijk is natuurlijk waar wordt er gewoond, waar zijn de werkgebieden, even abstract. Maar ook waar ligt de dorpsbrink, een typisch ontwerpeigenschap van ieder dorp hier in de Noordoostpolder. Waar ligt de groene mantel, hè? Dus de groene rand om iedere kern, ook typisch iets voor de Noordoostpolder. Waar ligt het dorpsveld, ook iets typisch voor de dorpen, ook aangegeven op de kaarten en de sportvelden. En uiteraard het buitengebied. Dat is het vertrekpunt. Waar we mee gaan spelen, zometeen in 3 teams, die worden nog verdeeld. In fiches, die schijfjes die zo meteen al op het bord liggen en zo meteen ook uitgedeeld worden. En ringen. En wat is het verschil? Eén fiche staat voor 10 woningen. Dus als je een fiche neerlegt op een vakje, is dat dus 10 woningen per hectare. Eén vakje is namelijk 1 hectare. Je kan ze ook gaan stapelen zometeen, zelfs zo uitleggen. Even hier. Want dan krijg je dus 20 woningen per hectare. Als je 3 op elkaar legt, 30 woningen per hectare. Dan kun je dus spelen met dichtheden. Hoe meer woningen, hoe dichter het is. Even tegen referentie. En ook die print ligt voor u op het bureau. Om een beetje gevoel te krijgen, wat is dat dan als ik fiches ga stapelen? Wat is 10 woningen, 20 woningen, 30 woningen per hectare? Even gerelateerd aan plekken hier in de gemeente. Nou, 10 fiches kunnen we dan stapelen, 100 woningen per hectare. Maar dat is er nog niet in Noordoostpolder. Dus zijn wel hele grote goede ambities. Maar zo meteen gaan er waarschijnlijk ook gesprekken ontstaan over hoe hoog kunnen de stapels dan worden. Wat is nog typisch of des Noordoostpolders? Naast de fiches, die staan voor woningen, hebben we het dus ook over voorzieningen. En dat zijn de ringen. En die ringen komen bovenop een aantal witte ringen te liggen. Want die witte staan eigenlijk voor aantal inwoners per kern. U moet eigenlijk die staven die u ziet uitgestald zien als driedimensionale staafdiagrammen. Eigenlijk een Excel-sheet, maar dan hier in de ruimte gezet. Wit staat dus voor het aantal inwoners. U kunt ook goed vergelijken wat het verschil is tussen het aantal inwoners tussen de kernen. Uiteraard in Emmeloord de meeste, het moest op 2 staan dus ook. Zo kun je ook vergelijken tussen de verschillende dorpen, dat die ook niet allemaal gelijk zijn. 1 ring even ter verhouding is natuurlijk niet 1 inwoner, hadden we niet kwijt gekund, staat voor 750 inwoners. Daarbovenop dus 6 kleuren voorzieningen. En uiteraard, u zag het net al bij de barcode van Lelystad, er zijn veel meer kleuren denkbaar. Maar als we ze allemaal zouden spelen nu, dan waren we denk ik rond 3 uur 's nachts nog niet klaar. Het gaat even om de basis. We hebben ze even ingedikt tot deze 6 categorieën. Ook allemaal geprint en kunt u zo ter meenemen. Wat we even meenemen in deze simulatie zijn basisscholen in blauw, middelbare scholen in paars, een huisarts in het rood, dorps- of buurthuis in het groen, de supermarkt in oranje en sportvoorziening, sportzaal, de bedekte sportvoorziening in het geel. Heel veel fiches, maar we hebben ze alvast gekeken waar liggen ze nu. Het valt ook op dat sommige kernen inderdaad niet alle kleurtjes hebben. In Noordoost of in Emmeloord dus inderdaad de middelbare scholen, die zijn daar te vinden. En de rest van de kernen is het verdeeld. Niet in iedere kern is bijvoorbeeld een huisarts of een supermarkt bijvoorbeeld aanwezig. Zo meteen gaan we dus aan de slag in de eerste ronde. En ik zal zo precies per ronde uitleggen wat we gaan doen. Daarvoor gaan we de teams verdelen. En ik toch even het woord weer teruggeven ook aan de voorzitter, die voor mij ook de teams gaat verdelen.
Ja, dankjewel. Ik denk dat het eerst goed is om met elkaar vast te stellen dat als we zometeen die simulatie doen, dat erg lastig is om dat uit te zenden. Ik wil dus de mensen die thuis kijken bedanken voor het meekijken en nog herhalen dat het eerste deel van deze avond, waar het ging om de omgevingsvisie, dat in februari, maart in de Raad terugkomt in het BOP-model. En de heer Wede heeft over de Lelylijn gezegd dat het ook in februari terug zou komen. Dus op dat moment komt dat terug in de Raad. En dan bedank ik de mensen thuis voor het meekijken en gaan we over tot het spel. En dat spel betekent, ik kreeg eerst door dat het groepjes van 3 waren en nu hoor ik net 3 groepen. Dat is een groot verschil. Zijn het 3 groepen of groepjes van 3? Het zijn 3 groepen. Mag ik u vragen om 3 groepen te maken waarbij u ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk leden van 1... Ja, ik kan aftellen zoals je dat op school ook altijd deed, maar stel je nou voor, volgens mij kunt u dat zelf 3 groepen maken en je zou ook gewoon de tafel zo kunnen doen, maar dan zit de hele VVD-selectie bij elkaar. Dus maak even 3 groepen, krijgt u een minuut voor. De heer Geerts heeft een voorstel.
Nee, ik heb eerst nog even een vraag ter verduidelijking. Begreep ik nou goed dat wij een beetje gaan...
Nee, we herhalen.
Wij gaan noteren welke discussies u onder...